We bidden als gemeente steeds voor een thema, voor een jaarthema, een jaartekst. En dit jaar, in december 2021, toen werden we bepaald bij het thema volharden. Dat hing natuurlijk ook samen met de periode waar we doorheen gingen als gemeente en ieder in zijn persoonlijk leven. Maar dat was eigenlijk het thema. En de tekst die we daarbij eigenlijk kregen, was Hebreeën 12. Vers 1b en 2a en er staat: en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En ik heb, zeg maar, de afgelopen weken hebben we zo nagedacht over mensen die volharden. We hebben gekeken naar Petrus, Johannes, naar Maria van Magdalena, Maria van Bethanië. En ook naar Maria, de moeder van Jezus. Dat zijn alles mensen die door hele moeilijke periodes gingen in hun leven en bleven volharden. En wat eigenlijk latent, terwijl ik het niet met u daarover nagedacht heb, wat eigenlijk steeds latent aanwezig was in het leven van mensen die het moeilijk hebben in de Bijbel en de levensbeschrijvingen die er zijn, en vooral als je bijvoorbeeld veel leest over David, die veel psalmen heeft geschreven, dan zie je eigenlijk dat latent eigenlijk in die levens aanwezig is, dat ze hebben geleerd om te schuilen bij God. Zonder dat ik dat genoemd heb in die preken, was dat wel altijd de rode draad, dat mensen wisten hoe ze schuilden, moesten schuilen bij God. En je kunt eigenlijk alleen maar schuilen bij iemand die betrouwbaar en veilig is en waarvan je eigenlijk weet dat die trouw is. En dat zijn nu net de dingen waar mensen zo in falen. Dat er geen onvoorwaardelijke liefde is, dat we elkaar teleurstellen, dat beloftes niet worden nagekomen en dat vertrouwen wordt beschaamd. En het kan zijn, door al deze negatieve ervaringen, dat je eigenlijk in je eigen leven, zonder dat je dat bewust bent of dat het misschien onbewust ook gebeurt, of bewust, dat het gevaar dreigt dat je die negatieve ervaringen echt ook projecteert op de Heer Jezus. En dat werkt tegen om echt te schuilen bij Hem. Want schuilen bij God is je echt overgeven, vertrouwen op een onvoorwaardelijke liefde en een belofte die niet verbroken wordt. En dat schuilen, toen ik daarover na aan denken was, toen dacht ik van dat schuilen, dat is eigenlijk gebaseerd op drie karaktereigenschappen van de God. De eerste is namelijk dat we weten dat Hij almachtig is. Het tweede is dat Hij wijsheid heeft, zodat we echt mogen ervaren dat het wijs is in ons leven, wat de weg is die moet gaan en zijn liefde. En net deze drie dingen, daar moest ik aan denken, zijn almacht, zijn wijsheid en liefde, die staan ontzettend onder druk als we geconfronteerd worden met veel lijden en met verdriet. Dan is dat eigenlijk wat in ons leven gaat schudden. Is God, waar is de almacht van God? Waar is zijn liefde? Waar is zijn wijsheid voor mijn leven? En daar zal ik de komende weken met u over nadenken, over schuilen bij God. En ik lees heel graag twee teksten daarvoor en dan wil ik samen met u bidden. De Psalm 62, vers 8 en 9, daar staat: bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Vertrouw op Hem, mijn volk, ten alle tijden. Stort uw hart uit bij Hem. God is onze schuilplaats. En Psalm 91, vers 1 en 2, is zo'n prachtige bemoediging. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Vader, we willen u zo bidden als we zo samen nadenken over wat het betekent om te schuilen bij u. Dan bespreken we daar eigenlijk al uit dat we u onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat we vertrouwen op uw trouw, op uw almacht, op uw wijsheid. Maar we moeten dat leren als mensen. We moeten leren om bij u te gaan zitten en op die onvoorwaardelijke liefde te vertrouwen. Ik wil u bidden dat we tijdens de prediking en ook al tijdens de liederen echt mogen ervaren dat u een schuilplaats wilt zijn voor ons. Dat we die liefde die zo uitspreekt uit deze teksten, wat ook David echt beleidt, dat we dat niet alleen met ons hoofd en in woorden, dat het alleen maar woorden blijven, maar dat het echt diep indringt in ons leven, dat we mogen weten dat u een schuilplaats bent en dat we daar ook in mogen vertoeven. Ik bid u zo zichzelf daarin te openbaren en ik bid zo, Heer, dat woorden schieten daarin tekort, dat u met die Heilige Geest me zult vervullen en dat u de zaal wilt bedouwen, zodat we onze harten mogen openen en dat het echt in mag dalen, zodat we van binnenuit veranderen. In Jezus' naam. Amen. Enkele jaren geleden, toen deden Rietje en ik tienerwerk. Dat is al een hele tijd geleden, na de leeftijd, toen ik terugging naar die tijd. Toen waren we, zeg maar, midden in het gemeentewerk met heel wat tieners bezig. En sommige van die tieners, die zitten soms misschien nog wel in de zaal. Die zijn nu zelf vader en moeder. Zo lang is dat geleden. Maar ik kan me één avond ontzettend goed herinneren. En dat was namelijk dat we een avond hadden. Er waren zo'n 15 tot 20 tieners waren bij ons in de zaal, in de huiskamer. En ik had een inleiding eigenlijk gegeven over die onvoorwaardelijke liefde van God. En toen mochten ze op een briefje schrijven wat hun wensen waren. Wat de plannen waren van hun leven. En wat ze eigenlijk graag in hun leven wilden. En het was zo bijzonder dat, ik weet nog goed, een paar details die ken ik me nog goed herinneren. Iemand die wilde naar een popconcert van de Backstreet Boys. Sommigen van jullie weten dat niet. Maar dat was een hele een populaire jongensband. Iemand anders die wilde graag een trouwen. Iemand weer anders die schreef op dat een goed resultaat op school. En zo had iedereen zijn plannen en zijn wensen. En toen was zeg maar het volgende vroegen we hun toen. Als je nu die plannen en wensen, als je die nu, wil je die aan de Heere God geven? We hadden op tafel hadden we een mandje staan en dan mochten ze daar naar voren komen en dat in dat daar neerleggen. Die wens echt en de plannen van je leven aan God geven. En ik kan me nog zo goed herinneren, de strijd die zich echt afspeelde, die was afgespiegeld in de gezichten van die tieners. Want toen die strijd die zich echt afspeelde was van, ja, wat zijn die plannen die ik heb, komen die wel overeen met de plannen die God heeft? En u stel nu eens dat ik zeg maar mijn briefje zeg maar bij de Heere God inlever en hij neemt dat briefje, hij kijkt daarna en hij zegt, oké, je hebt het nu aan mij gegeven. En nu zal ik mijn plannen bekendmaken. En je zag gewoon de schroom, aan de ene kant een beetje de angst, de moeite om echt dat volledig in Gods handen te geven. En waarom kwam die aarzeling nu? Wat was nu, zeg maar, waar kwam die aarzeling uit voort? Die diepe reden was het niet kunnen toevertrouwen, God niet echt ten diepste kennen. Dat was eigenlijk wat zich openbaarde. Ten diepste niet weten wie eigenlijk hij is. En de plannen die je hebt, kan ik die wel toevertrouwen aan de Heere God? En dat speelt zich eigenlijk ook af als het gaat over schuilen. Als je wilt schuilen bij God, moet je Godsbeeld in orde zijn. Dan moet je weten wie de Heere God is. Anders kun je niet zonder enkele voorwaarden aan hem toevertrouwen. En daar is natuurlijk veel over te zeggen, over het godsbeeld wat iemand heeft over God. Maar bij mij waren er twee dingen die kwamen daar eigenlijk heel sterk, werd ik bij bepaald. Het eerste was eigenlijk, wat de Bijbel ons laat zien, is dat God een vader is. Het vaderschap van God. Dat God echt, zeg maar, ons uitnodigt om als kind bij hem te komen En dat hij onze vader is. Dat is ook het gebed wat de Heer Jezus ons leert. Dat als de discipelen hem vragen, de apostelen hem vragen, van leer ons bidden, dan zegt hij, bid als volgt. Onze vader die in de hemel is. Dat is echt iets indrukwekkends. Aan de andere kant, het tweede wat de Bijbel ons laat zien, dat is dat God heilig is. Dat hij een heilige God is. En die twee dingen die zijn niet van elkaar te scheiden. Het is zeg maar niet los te verkrijgen. En dat betekent eigenlijk dat aan de ene kant is het zo dat het vaderschap van God ons uitnodigt om kort bij hem te komen. En aan de andere kant is de heiligheid die eigenlijk ons op afstand eigenlijk houdt. En dat beide samen is in Christus vervuld. Daarin krijgen we de intense vrijmoedigheid, zoals de Bijbel dat zegt, om die grote vrijmoedigheid te hebben, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, dat we mogen komen voor de troon van de genade. Dat is in Christus vervuld. En dan deinzen we niet terug voor de heiligheid van God. En we kunnen ook echt omarmen het vaderschap van de Heere God. En als we daar goed zicht op hebben, dan zul je zien dat aan de ene kant nader je die troon van genade met een enorme vrijmoedigheid. Maar aan de andere kant, dat is die vaderschap. En aan de andere kant is er geen brutale vrijpostigheid dat je zo voor die troon van genade komt, omdat je weet, ik nader een heilige God. En dat is eigenlijk heel mooi als je dat echt mag ervaren en mag zien van Heer, u bent vader en u bent heilig. Maar ik mag me volledig aan u toevertrouwen, want u bent almachtig, u bent wijs en vol van liefde. U bent barmachtig, u bent goed, u bent vergevend. Alles aspecten van het karakter van de Heere God. En dan heb je ook, en dan leer je, ik moet zeggen, ik ben continu eigenlijk aan het leren om die diepe genade te kennen voor te schuilen bij hem. Dan zit ik gewoon bij God. Dan zit ik gewoon bij hem om te schuilen. En laat ik eerst eens uitleggen wat schuilen inhoudt. Wat houdt dat nu precies in? Ik neem een voorbeeld, omdat de tieners, die zijn een paar weken geleden zijn die naar het Corrie ten Boomhuis geweest. Het was een prachtige dag die jullie hebben beleefd. En het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. En Corrie ten Boom werd samen met haar vader en haar zus Betsy gearresteerd omdat zij mensen verborgen in de Tweede Wereldoorlog. En haar vader die werd gevangen gezet in Scheveningen. En Betsy en Corrie kwamen in een concentratiekamp. De vader van Corrie ten Boom die overleed in de gevangenis in Scheveningen. En de zus van Betsy die overleed in het concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. En daarover, over die ervaringen die zij hebben, is een boek geschreven en is ook een prachtige film gemaakt. En die film en dat boek die heette De Schuilplaats. Ze schuilden zelf bij God en gaven mensen in grote nood een schuilplaats in een huis. Maar ze betaalden daarvoor een enorme hoge prijs. En na de bevrijding heeft Corrie ten Boom haar leven echt gewijd aan de verkondiging van het evangelie. En je kunt je de vraag stellen, hoe is het nu mogelijk dat Corrie ten Boom God haar schuilplaats blijft noemen, terwijl ze zoveel leed heeft ervaren en dat haar vader en zus en vele anderen stierven. En door alles heen had zij in het concentratiekamp, zeg maar, Gods goedheid geproefd. Het is onvoorstelbaar eigenlijk dat iemand die in een concentratiekamp haar zus ziet vermageren. Ik heb het boek gelezen, ik heb ook de film gezien. Het is diep, diep ontroerend wat er eigenlijk gebeurt. Ik heb nog meerdere boeken samen met Rietje van Corrie ten Boom gelezen. En de liefde die daar eigenlijk uitspreekt en haar passie voor Christus en hoe ze dat ervaren heeft om in een concentratiekamp, zeg maar een schuilplaats, in die duisternis van dat concentratiekamp, echt die schuilplaats te ervaren. En dan kom je eigenlijk tot een heel andere definitie misschien als wat u in uw hoofd hebt, als we het over een schuilplaats hebben. Want in feite was het zo dat in die grote doodsnood en in die grote in enorme erbarmelijke omstandigheden ervoer Corrie ten Boom toch de schuilplaats. Daarom heet dat boek De Schuilplaats. En als je er diep op nadenkt, en ik heb natuurlijk ook die teksten bewust gekozen die we gelezen hebben, dan is een schuilplaats, en je moet die nooit vergeten, de aanwezigheid van God in je leven. Op dat moment, dat je dat echt ervaart. Dat is zeg maar een plek waarin we de zegen mogen ervaren in alle omstandigheden. Als er zijn passages in het boek en ook in die film, dat ze dan zeg maar brood opsparen om samen brood te breken en de avondmaal te vieren in de concentratiekamp. En als je dat dan leest en ook wat zij dan vertelt, dan is het als het ware de tastbare aanwezigheid van de Heere God in die enorme problematiek, in dat concentratiekamp, in die, zeg maar, dat is die veilige schuilplaats. En die veiligheid die is dus niet gebonden aan tijd en plaats. Dat is niet gebonden aan, zeg maar, dat je vertrekt naar een klooster of een hutje op een bos, in een bos. Het is de aanwezigheid van God in de situatie waar je eigenlijk in verkeert. En dat kan soms in de auto zijn, dat kan bij een ziekbed zijn, dat kan tijdens een moeilijk gesprek zijn en dat kan in een concentratiekamp zijn. Een gevaren, zeg maar, een schuilplaats, en dat wil ik u echt in het hart drukken, een schuilplaats, dat is niet buiten de gevarenzone. Dat hebben we soms, en die gedachte hebben we soms, dat de schuilplaats, dat God ons uit de situatie neemt en buiten de gevarenzone brengt. Nee, je merkt gewoon, je ziet ook in de teksten, ik zal zeg maar meerdere keren daarover spreken, je zult echt mogen zien dat die schuilplaats, dat is in de gevarenzone. Het is als het ware, ik heb het zo geschreven, een cocon van Gods aanwezigheid om je heen, die een veiligheid geeft, die een schuilplaats geeft en die het hier en nu overschrijdt. Het is bedekt door Gods aanwezigheid. En dat vinden we in die teksten terug. Als je nu met deze achtergrond die teksten nog eens leest, dan zie je eigenlijk dat David verwoordde in Psalm 62, laat die teksten maar nog eens zien, bij God is mijn redding. Hij spreekt er steeds over, bij God is mijn redding en mijn eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Dat is dus niet dat ik uit de situatie getrokken word, maar dat ik in de situatie, in die schuilplaats mag vertoeven en dat ik zeg maar in God mag, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, ten alle tijden. Stort je hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. En Psalm 91, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Het is een indrukwekkend iets als je dat met die gedachte eigenlijk leest. Dus die schuilplaats was niet verbonden met een veilige plaats. Dat was niet verbonden met dat je buiten levensgevaar bent. Die veiligheid werd verbonden met Gods aanwezigheid. En die veiligheid oversteeg het hier en nu. En ik zal op het einde van de preek laat ik u zien wat God met die schuilplaats doet. Hoe dat in uw leven werkt. En dat is essentieel namelijk voor je groei, voor de verandering, voor genezing, voor rust en verkwikking. Laat ik een voorbeeld nemen om dat nog wat korter bij je te brengen. Ik werd bepaald toen ik daarover nadenken was, over die schuilplaats en dat het niet veilig en niet in een veilige omgeving is, dat je echt beschermd wordt, maar dat het toch echt heel bedreigend is. Ik moest toen denken aan Stefanus. En Stefanus, een man die volhoudt doordat God een schuilplaats voor hem is. Stefanus is een martelaar. Hij stierf voor zijn geloof en voor zijn liefde voor de Heer Jezus. In het boek Handelingen, ik heb u dat ook in de mail toegestuurd om eens Handelingen hoofdstuk 6 en 7 te lezen. Daar wordt veel over hem geschreven. En hij wordt voorgesteld als een man vol van geest en wijsheid en vol van genade en kracht. En deze man die wordt door de apostelen wordt die aangesteld om de weduwe te verzorgen in de gemeente. En op een gegeven moment dan wordt hij zeg maar voor de raad, voor de Joodse raad gesleept, omdat hij God zou lasteren. En na een briljante, u moet dat eens echt bestuderen, na een briljante verdediging wordt hij toch de stad uitgedreven om daar gestenigd te worden. En omringd door vijanden slaat hij zijn ogen op naar de hemel. En dan ziet Stefanus de schuilplaats, de veilige plek. En in Handelingen 7, vers 55, daar staat dan: maar hij, de Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En die hele omgeving was zo ongelooflijk onbedreigend, was zo razend, maar zijn veiligheid komt niet in gevaar. Hij ziet meer als de omstanders. Hij ziet de heerlijkheid van God, waarvan ook in Handelingen 6 vers 5 staat, 6 vers 15 staat, die heerlijkheid die op Stefanus zelf was. En wat hij ook ziet, en dat ontroert me steeds ontzettend, hij ziet Jezus, en wat ontroert me daar zo aan, dat wat me echt ontroert is, dat in de Bijbel, moet je maar eens lezen, dan zit Jezus altijd. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Efeze 1 vers 20 zegt, hij zit aan de rechterhand van de Vader. En nu, als Stefanus dan de hemel ziet, de hemel is open, hij ziet de heerlijkheid van God, en dan ziet hij Jezus staande. Misschien leg ik dat te veel in de tekst, maar wat ik daaraan zie is dat Jezus op Stefanus kijkt en zegt, ik ben bij je. Ik sta en kijk naar het tafereel. Ik zit niet omdat alles is volbracht, want hij is de overwinnaar. Jezus is nadrukkelijk zeg maar de overwinnaar, maar ik ben bij je. Ik pleit voor je. Je ontvangt van mij de kracht om door dat lijden heen te gaan. En God grijpt niet in. Hij grijpt niet in bij Jacobus. Hij greep niet in bij Johannes de Doper. Allemaal in die eerste periode van het leven. Van het leven van de gemeente. Het zijn alles pilaren waarop de gemeente gebouwd is. En geweldige getuigenissen. Een schok zal er door die eerste gemeente zijn gegaan. En in zijn soevereiniteit grijpt hij niet in, maar Stefanus is veilig. Stefanus is veilig. Hij is zo veilig dat er heel veel parallellen zijn in het sterven van Stefanus met de kruisiging van Jezus. Want wat hij dan zegt in die ultieme schuilplaats, is er ruimte voor hem om te kijken naar diegenen die hem folteren, kijken naar hem die een moordenaar zijn. Want hij zegt dan dezelfde woorden die Jezus zegt. Ontvang mijn geest. Dat is ook wat Jezus dat zijn de laatste woorden van de Heer Jezus, dat hij zegt tegen de Heer Vader, ontvang mijn geest. Stefanus die zegt, ontvang mijn geest. Jezus die zegt, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Er is zoveel ruimte in die schaduw, er is zoveel ruimte in die veilige plaats, dat hij niet met zichzelf bezig is, maar met zijn omgeving en met Jezus en met de heerlijkheid van God. En dat is veiligheid. Dat is de schuilplaats. Ik wil nog wat zeggen over wat doet een schuilplaats met je. Waarom is het zo belangrijk om dat te ontwikkelen? Een prachtig beeld in de Bijbel over die schuilplaats is beschreven in Deuteronomium hoe God voor zijn volk zorgt. Het laat zien, als we in de aanwezigheid van God zijn, onder de vleugelen van God zijn, wat dat voor je leven betekent. In Deuteronomium 32, vers 10 en 11, daar staat, hij vond het, dat was het volk, hij vond Israël, in een dorre woestijn, in een niemands land vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en liefde, koesterde het als een oogappel. Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen zweeft, zo spreidt de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken. Weet je, het is zo bijzonder als je in die schuilplaats, als je die vindt, als je dat ontwikkelt, als je een goed zicht hebt op de Heere God, dan zie je eigenlijk dat je je met zijn volledige zorg kunt overgeven aan zijn bescherming. Een bescherming en een zorg die is nodig om geestelijk te groeien. Dat is absoluut, zeg maar, ik ben zo ontzettend dankbaar en ik wil het steeds verder ontwikkelen om te schuilen bij God, omdat ik weet, dit heeft te maken met mijn geestelijke groei. Want als je naar de woorden kijkt die hier beschreven zijn, dan gaat het, laat ze maar zien, Sam. Vinden, omringen, koesteren met zorg en liefde, beschermen, de vleugels uitspreiden, dragen. Wat een indrukwekkende woorden staan in deze tekst, hoe God ons opzoekt. Hij wil je vinden, hij wil je omringen, hij wil je koesteren met zorg en liefde, hij wil je beschermen, de vleugels over je uitspreiden, hij wil je dragen. En dat is een basisveiligheid. Om te schuilen is dat de basisveiligheid. Je ziet dan ook dat schuilen vaak wordt gecombineerd met de woorden burcht, sterke rots, veste, toevlucht. Het heeft te maken met veiligheid. Om geestelijk te groeien moet er zorg, bescherming en veiligheid zijn. Maar er is nog iets wat me heel erg heeft aangesproken in die hele teksten die ik zo gememoriseerd en bekeken heb en me echter ben gaan zitten gewoon en lezen en nadenken en stil. Gewoon stil te zijn. Om de diepte daarvan te ervaren. En dat is namelijk koesteren. Dat God ons wil koesteren. Koesteren is eigenlijk de basis van genezing. Om gewonde zielen, als je bang bent, als er verdriet is, als er pijn is, dat je gekoesterd wordt. Onder die vleugels van God is een koestering en is er genezing. Je ziet dat in, ik sla één tekst over, Sam. Je ziet dat in Malachi 4, vers 2. Dat is zo'n prachtige tekst die me zo geraakt heeft. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Weet je, om onder die vleugels te staan van de Heere God, om in die heerlijkheid van hem te vertoeven, daar is echt die genezing vindt er plaats. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat u dat in uw leven ontwikkelt. Dat je tijd hebt om bij hem te zitten, om gewoon je te laten koesteren, om je te laten vinden, om zeg maar je te laten beschermen, om die vleugels, je hebt er niks aan als je dan niet onder gaat schuilen, om je gedragen te worden. En als je dan in die schuilkuil komt, met je zonden en met je wonden, dan vindt er reiniging plaats. Dan worden je wonden verbonden, emotionele wonden worden verbonden, zielepijn. Gewonden zullen verbonden worden en zieken hersteld. Er zal troost en genezing zijn. Er wordt een schuilplaats van de Allerhoogste gelegenheid geboden om in alle veiligheid jezelf te onderzoeken en onze tekortkomingen onder ogen te zien. En soms kan het zijn dat er bitterheid naar boven komt, dat je bitter bent over mensen of onvergevingsgezindheid. Maar je weet, in die schuilplaats word je niet afgewezen. In die schuilplaats is er een aanbod van te veranderen en en te ervaren dat je gereinigd mag worden. Dat er bescherming is. Het laatste wat ik wil noemen, wat mij opviel, ik heb de concordantie gepakt, waar alle teksten over schuilplaats stonden, en wat me eigenlijk opviel was, dat er vaak een combinatie wordt gebruikt met schaduw. Psalm 57 vers 2 is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. En weet je, schaduw, als je erover nadenkt in het oosten, met zulke hoge temperaturen, wil zeggen dat schaduw geeft rust, is een verfrissing. Het is zo'n voorrecht, als u Jezus Christus kent als uw Heer en Verlosser, om te rusten in die schaduw van zijn vleugels. Om de jachtigheid van het leven, om die overlevingsmodus waar we vaak in terechtkomen, om dan bij God te gaan zitten in de koelte, in de rust, in zijn aanwezigheid. Weet je, schuilen bij God als afsluiting geeft afveiligheid. Je wordt gekoesterd, genezen, vergeven, reinigd, verfrist en het geeft rust. En de uitdaging ligt er nu in dat je dit ontwikkelt en niemand kan dat voor je doen. Dat kan ook niemand je geven. Weet je, het gaat om een diepe, innige vertrouwensrelatie met de Heer Jezus te bouwen en je te verheugen in de rijkdommen die hierin liggen. En ik kan eigenlijk alleen maar, en dat vind ik ook altijd de beperking van de prediking, en daar bid ik ook steeds voor, de beperking van de mens die predikt is dat hij eigenlijk altijd van buitenaf aan het werken is. De woorden die zinnen vormen, die zinnen die een preek vormen, en dan ben je eigenlijk steeds van buitenaf ben je bezig. En ik bid dat God van binnenuit dit mag gebruiken, dat het gewoon een middel mag zijn, dat die honger en die dorst mag worden aangewakkerd. Zodat je ziet die rijkdom die er eigenlijk ligt. Als we het hebben alleen maar over dat ene aspect van te schuilen bij God, hoe belangrijk dat is voor je geestelijke groei, voor je bescherming, voor je moeite. En ik heb in één ding geleerd in mijn leven. En dat is namelijk op het moment dat het me goed gaat en ik het niet ontwikkel, heb ik het ook niet als ik moeite heb. Dan kan ik daar wel teksten op naslaan, maar het gaat de Heere God erom in een relatie te bouwen en op het moment dat het moeilijk is, dan weet je, Heer, u bent in mijn leven. Stefanus was vol van wijsheid en vol van genade. Die had een intense relatie met de Heere God. En op het moment dat het dan op aankomt, opent de hemel zich. Nu wil ik niet zeggen dat je daarvoor moet gaan werken, want het is genade. Maar het heeft alles te maken met een relatie. Met een relatie met hem. En een relatie met de Heere God moet je onderhouden. Dan moet je voor kiezen en dan pluk je intens de vruchten. Dus ik hoop dat u daarmee echt, ik bid voor die honger en die dorst, dat die echt mag worden opgewekt om je daarna uit te strekken. Ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen. Dan wil ik jullie heel graag even een moment nemen om met u te bidden. Dan zingen we nog een lied en dan zal ik de zegen uitspreken. Maar laten we nu even in die rust. Ik hoop echt dat u iets mag proeven van die schuilplaats, dat u die nu ook echt een stukje mag ervaren. Misschien is er wel nood in je leven of verdriet. Of dat je troost nodig hebt, dat je echt onder die vleugels, zoals de kuikens, als er het gevaar dreigt, rennen naar die moederkloek en onder die vleugels hun bescherming zoeken. wil u zo uitnodigen om te gaan staan. Dan wil ik heel graag bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we echt mogen ervaren vanmorgen, zowel in de liederen als in de prediking, dat u ons aanbiedt. U vraagt niks van ons, u biedt ons aan dat we een schuilplaats daarin mogen vertoeven, onder uw vleugels. Ik bid voor degenen die moeite kennen, die troost nodig hebben, die verwond zijn, dat ze bij u gaan zitten en dat u, Heere God, zoals de Heer Jezus bij Stefanus, opstaat en dat u ons welkom heet in uw nabijheid. Vader, wilt u zo uw diepe genade echt uitstorten in onze harten, zodat we honger hebben en dorst om in die relatie met u steeds verder te groeien. Wil u zo ook in een lied u echt zeggen dat we van u houden, Heer. Dat we uitspreken als reactie op deze preek: Heer Jezus, we houden van u. Laten we het zo samen zingen.